This is Studio 45. This is Studio 45. This is Studio 45.
Voorteert van de Heide, 1962-2016. Welkom bij Studio 45, een radioprogramma van MVS op Salto. In deze uitzending het verhaal van Wespen, een boek van Tjeerd van de Heide. Begin maart ontving ik een bericht in een Facebookgroep waarvan ik dacht dat deze al lang was opgeheven. In deze groep werden we in de zomer van 2016 op de hoogte gehouden over Tjeerd, die onverwacht in een ziekenhuis was opgenomen en dezelfde zomer overleed. De jongste broer van Tjeerd, Rex, informeerde iedereen dat hij een manuscript had gevonden in de nalatenschap van Tjeerd en dat het boek later die maand uitgebracht zou worden. Het ontroerde me. Mijn gasten in deze uitzending zijn Rex van der Heide en Ronda Moerman. Mijn naam is Harold Tiatten en welkom bij Studio 45.
Coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side.
Yeah.
gesprek met de beste vriendin van Tjeerd, Ronda Moerman, en zijn jongste broer Rex van de Heide over de totstandkoming van wespen. Welkom in de uitzending. We gaan het hebben over wespen, een boek van Tjeerd van de Heide, en dat was jouw broer.
Dat klopt.
Tjeerd is, 2016 is hij overleden. Hoe is dit boek tot stand gekomen?
In 2016 werd Tjeerd ziek en hij heeft een tijdje in Amsterdam in het ziekenhuis gelegen. En daar hij vond hij 's nachts slapen vond hij moeilijk. En met name Ronda, maar ook zijn toenmalige echtgenoot Wim, sliep het dan 's nachts bij hem om hem gerust te stellen. We kwamen in gesprek en toen hadden we het erover van dat ja, hij natuurlijk heel veel met literatuur en met kunst en zo. En toen vroeg ik van, goh, ja, waarom ben je eigenlijk nooit daar iets mee gaan doen? En hij gaf toen aan ja, dat het er eigenlijk nooit van was gekomen. Of hij was daar een beetje vaag over van, ja goed, ik weet eigenlijk niet waarom. Maar toen zei hij tegen mij, maar ik heb altijd nog wel de wens gehad om vereeuwigd te worden. En dat was voor mij zoiets van, oh, oké. Maar ik had op dat moment, ja, ik ben dan misschien een beetje naïef geweest. Ik had altijd nog wel de hoop van, nou, dat komt wel goed. En ik ben sowieso misschien wel een redelijk positief dan wel naïef ingesteld iemand. Dus ik had altijd de hoop van, dat komt wel goed.
Daar is het idee ontstaan van, ik wil mijn stempel nalaten op deze wereld. Ja. Mag ik dat zo zeggen?
Ja. Ja. Zo vat ik het in ieder geval op. Ja. En dat zei hij, had hij letterlijk tegen mij gezegd. Maar goed, ik heb natuurlijk wel even een paar jaar nodig gehad om het te verwerken, om maar zo te zeggen, daarover na te denken. En want Tjeerd die had dagboeken geschreven en had zijn dagboeken aan mij en voor mij ook aan jou nagelaten. Gewoon. Dus mijn eerste gedachte was, ik ga daar eens kijken of daar iets bruikbaars in zit. Dat was gewoon mijn eerste idee. Toen heb ik een aantal dagboeken gelezen en dat vond ik niet geschikt. Het was ook heel persoonlijk.
Hoe is het om iemands dagboeken te lezen?
Ik vond het niet leuk, moet ik eerlijk bekennen. Ik vond het heel confronterend. Het deed me gewoon heel veel verdriet. Want ik hoorde Tjeerd praten gewoon eigenlijk. Mm-hmm. Ja, en ik moet eerlijk bekennen, ik vond dat best wel moeilijk om te lezen. Ja. Ook over zijn onzekerheid en over best wel verdrietige dingen, maar ook wel leuke dingen.
Ik vond het ook, Rex, ik vond het ook heel moeilijk. En ik vond het ook lastig om mezelf ertoe te zetten. Tjeerd die gaf eigenlijk elk jaar weer een stapeltje dagboeken. Ja. En dan kreeg ik weer een pakketje. En dat sjouwde ik maar met me mee, jaar in, jaar uit, huis in, huis uit. Ja. En op een gegeven moment had ik wel een hele stapel dagboeken. En toen, na zijn dood, ging...
Heb je daar afspraken met hem over gemaakt? Dat je dat bijvoorbeeld pas na zijn dood zou lezen?
Even mijn zin afmaken.
Oh, sorry. Ja.
Anders dan raak ik de draad kwijt. En dus toen, na zijn overlijden, toen vond ik het gewoon lastig om die pakketjes te openen. Ik vond het zo privé. Van, oh, hoe ga ik dat... dat vond ik gewoon lastig. Best wel heel erg privé. En terug te komen op jouw vraag. Nee, Tjeerd wilde gewoon dat zijn dagboeken veilig waren. En hij heeft nooit gezegd van... hij zei wel van, je weet maar nooit, misschien doe ik er wat mee. Maar zijn belangrijkste motivatie was... Mijn dagboeken moeten veilig zijn. En ik wil niet dat ze in de verkeerde handen terechtkomen. En dus ze zijn bij Rex beland en bij mij.
Ja.
En naast wat jij vertelde, Rex, wat ik heel erg herken, vond ik het ook heel bijzonder om te zien hoeveel Tjeerd las.
Ja.
Want in al zijn dagboeken houdt hij bij hoeveel boeken hij per week las. En hij schrijft er ook bij welk boek. Het is fascinerend. Gewoon, deze week, en hij las volgens mij 2 boeken per dag.
Ja.
En dat jaar in, jaar uit houdt hij dat bij. En dat kan je ook allemaal volgen.
Dat is prachtig.
Welke boeken hij heeft gelezen.
Ja, klopt.
En
hè?
Sommige boeken, die sprongen er dan uit. En dan schreef hij ook citaten daarover. En veel Engelstalige boeken, ook uit de Russische literatuur. Dus dat is wel heel... daar zie je wel zijn ongelooflijke liefde en passie voor literatuur, voor schrijven. En in zijn boeken werd ook duidelijk zijn vermoeidheid daarover. Want hij zat een hele grote drive in van dat moeten doen. En dat putte hem ook uit. En ik heb ook daarin een soort verandering gezien. Ik heb trouwens niet alles gelezen, want ik vond het ook zwaar. Een verandering gezien waarin hij eigenlijk aan het oefenen was om het maar met wat minder te doen.
Okay.
Eigenlijk wat meer te gaan genieten.
Ja, ja, ja.
En gek genoeg... Ik weet niet of jij dat herkent, Rex, heb ik dat ook wel in het Tjeerd zijn leven gezien. Dat hij later ook met zijn tuinhuis
Ja.
Een andersoortig. Het Wim ook.
Ja, ja, het was wat, nou ja, ik weet niet, sober is misschien niet helemaal, maar het was, wat werd eenvoudiger. En,
ja.
En ja, het was wel, dat paste wel bij hem.
Zag hij de literatuur als iets dwangmatigs?
Ik denk, dat vind ik gevaarlijk om te zeggen, ik denk dat de literatuur in de eerste plaats heel erg verbonden is met wie hij is. Zijn liefde voor schrijven. Een hele grote passie en ook zijn bevrijding. Voor zijn rijke geest eigenlijk. Mm-hmm. En daarnaast zit er inderdaad een stukje het dwangmatige bijna. Het is ook zijn leven, hè? Zijn een extra been, kan je bijna zeggen. En wat hem heel veel heeft gegeven, maar wat hem ook als een, soms een beetje bijna als een gevangene van zichzelf heeft gemaakt.
Kon je er ook uit herleiden wat hij wilde bereiken?
Tjeerd wilde gewoon in de eerste plaats heel graag een goede schrijver worden. En daarnaast had hij een groot interesse ook voor andere schrijvers. Het was ook het verrijken van zijn eigen kennis.
Wat waren zijn favoriete schrijvers?
En dat weet ik niet eigenlijk uit mijn hoofd. Dat weet
ik ook niet weten.
Dat had ik me even op voor moeten vormen.
Nee, ja,
maar in ieder geval veel uit de Russische literatuur, dat weet ik. En ook Amerikaanse schrijvers. Engels ook veel. Wat zwaardere kost ook.
Ja, zwaardere kosten.
En nog even terug te komen over de dwang. Wat er ook in zat in het schrijven en lezen, is dat hij behoefte altijd heeft gehad aan structuur. En het gaf hem structuur. Op 10 uur doe ik dat. Ik weet niet of jij het ook gelezen hebt, Rex. Zelfs soms in timing, een timetable.
Ja, had hij zijn dag echt al ingedeeld.
Helemaal ingedeeld.
Ja, dat klopt. En, ja.
En het was ook een verzamelaar, want niet alleen in literatuur. Maar Chip maakte ook graag boeken.
Ja.
Schriftjes.
Ja.
Dat waren er echt geen 3. Dat waren er.
Ja.
Nou,
honderden, ja.
Die kocht hij dan overal op vakantie. Elke winkel waar hij kwam, kocht hij schriftjes.
Ja.
En daarnaast maakte hij schrift.
Ja.
En als je dan een gemaakt schrift van Tjeerd kreeg, nou. ik was daar zo blij mee.
Ja.
En ik heb er gelukkig nog steeds een paar.
Ja, ik ook, ja.
Ja. En je zag het ook weer terug, dat stukje de. Dat eigenlijk dat behoefte om te categoriseren ook, hè, te verzamelen en een plekje geven, dat zag je ook in de tuin.
Oké.
Of die met allemaal zaadjes bezig weer, weet je wel. Ja. Allemaal potjes met zaadjes.
Ja.
En dat doet me een beetje aan denken. Ook weer allemaal rijtjes.
Ja, oké. Ja, ja, ja,
dan was hij ook zo gelukkig.
Ja, ja.
Heel geordend.
Ja, heel geordend, ja.
Door de uitzending heen lees ik de eerste bladzijde van Wespen voor. Wespen bestaat uit 3 delen en het eerste gedeelte heet Witla. Herfst in Witla. En in de zon. En in de herfst de zonsondergang. De zon kruipt langzaam naar het einde van de horizon. En op de vlakke velden buiten de stad is de lucht eerst hel, dan oranje en rood en paars. En de uitgevlogen vogels zoeken voor de lucht die kouder wordt hun toevlucht in de kalende bomen op het land. Het was op een dergelijk uur dat mama, al lezende, haar laatste adem uitblies. Ik bevond me op dat ogenblik op straat. Albano had me juist mijn geld gegeven. Hij had zich laten vergezellen door Chippy en Lilo en Mitja om Diederik's kalfshonden, die zich gedrieën op afstand van mij hielden, alsof ze me niet vertrouwden. Albano is Diederik's page, of liever gezegd, de page van Drusilla, Diederik's vrouw en zuster van mijn wijlen moeder. De jongen is praktisch stom, ben ik bang. Zijn kaalgeschoren hoofd met geprononceerde oren aan weerszijden van zijn onbenullig geesteloze gezicht leek neutraal in de transactie waarvan hij juist het instrument was. Albano's ogen keken karakteristiek wezenloos langs mij heen toen hij mij enkele zilverstukken overhandigde als mede talloze 100-stuiverstukken die ik met enige haast in mijn zak liet vallen. Albano bleef een tijdje voor me staan en staarde me zonder de geringste gelaatsuitdrukking aan. Wat? Zei ik. Ik probeerde het blaffen te brengen. Is er soms nog een boodschap? De honden deinsden nog iets verder terug. Hierop leek hij mijn vraag kauwend als een koe te overwegen. Alsof hij eerst een tijdje moest grazen in zijn wazige weide van zijn herinnering. Eenklaps haalde hij een verfrommelde enveloppe tevoorschijn uit zijn vaalgroene jasje. stopte die me toe alsof hij niet kon wachten van zijn last te bevrijden en draaide zich vervolgens van me weg. Wacht, zei ik. Ik heb Drusilla al zo lang niet gezien. Is ze wel in Witla? Albano keek me weer aan alsof hij een wijsgerige stelling stond uit te denken en schudde toen langzaam en schier onzichtbaar zijn hoofd. Is ze dan weg? Waar is ze heen? Hij zocht in de uithoeken van zijn waterige geest. Inglaterra, zei hij, als je zijn kwelende keelschrapen spreken mocht noemen. In Engeland, vroeg ik. Hij haalde zijn vette wenkbrauwen een fractie van een centimeter op, wat kennelijk zijn laatste woord moest voorstellen. Hij rook naar het hout op de velden, naar modder en naar de honden. Toen vertrok hij. Diederik's volgelingen schokten achter hem aan. Ik keek hoe hij met zijn boerige bewegingen de straat uit wandelde en tenslotte om een hoek verdween.
Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma préférence à moi. Je sais, cette air d'indifférence qui est sa défense vous fait souvent offense. Mais quand elle est parmi mes amis de faïence, je sais sa défaillance. Je le sais, on ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est. Et déjà vous parlez d'elle à l'imparfait. Mais elle est ma préférence à moi. Il faut le croire, moi seul je sais quand elle a froid. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude. Moi seul je sais quand elle a froid. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma chance à moi. Ma préférence à moi. Ma préférence à moi.
Tjeerd was een groot liefhebber van Engelse poetry, waaronder John Byrom, een Engelse dichter uit 1763. Het eerste vers komt uit een gedicht dat heet On the Origins of Evil. Evil, if rightly understood, is but the skeleton of good, divested of its flesh and blood. While it remains without the force, within its hidden secret source, it is the coot of own strength and force. As bone has the supporting share, in human form divinely fair, although an evil when laid bare. As light and air are fed by fire, shining good while all conspire, but separate dark raging ire. As hope and love arise from face, which then admits no ill nor hate, but if alone, it would be raw. Ik spreek nu verder met Rhonda en Rex. Dan komen jullie op een gegeven moment bij het manuscript.
Jij bent degene geweest. Dat vond ik zo fantastisch. En ik zat ook nog best wel in de rouw toen. En opeens, Rex en ik hielden nog wel contact met elkaar.
Ja.
En dat Rex toen met het initiatief van, goh Rhonda, heb jij dat nog? Je vertelde me ooit een keertje dat je iets hebt. En toen dacht ik, oh ja, wil je er eens naar kijken?
Ja.
Nou, toen ben ik gaan zoeken in kisten en dozen en toen vond ik het. Tussen de dagboeken.
Ja.
En toen hebben we contact.
Ja, toen hebben we contact gehad. Ja, van, ja dan moest dat manuscript. En je wilde het niet per post sturen. Nee. Nou, dat was ik ook heel blij om. Want dat was het enige exemplaar. Het was helemaal uitgetypt. Ja. Het zag er ook perfect uit. Het was ook helemaal netjes. Je had ook geen spel of stel of taalfout. Helemaal niet. Het was gewoon helemaal netjes. En toen hadden we afgesproken van de parkeerplek.
Ja. En ik vond het zo bijzonder, Rex. Ik zat bij mijn autootje met het script achterin. En ik had echt het gevoel dat ik iets... Een soort heiligheid te handelen. Ja. Of dat ik, als ik maar niet aangereden word nu, of iemand stilt. Het sloeg nergens op, maar dat geeft al aan hoe groot het voelde.
Ja.
En het overhandigen, het was zoiets, zo'n gevoel van, ja, dit is heel bijzonder.
Wat doe je dan als je thuis komt?
Ik heb het toen, laten we zeggen, grofweg doorgelezen. En toen dacht ik, ik vond het een heel mooi verhaal. Maar net wat Rhonda ook al zei, ik ben niet objectief. Zeker nog, ik vond tussen haakjes alles wel mooi. En toen dacht ik van en nu? Ja, dan ga je googlen. Dan ga je gewoon rondzoeken. Toen ben ik een uitgever gaan benaderen. En die zei, goed, als je dat wil doen, dan moet het in een bepaald bestand, in een Word-bestand. Mm-hmm. En dat was gewoon uitgetypt. Dus toen ben ik gaan kijken van, hoe krijg ik dat van een getypt verhaal in een Word-bestand? Even technisch via een PDF kan je dat dan inlezen en dan kan je dan omvormen tot een Word-bestand. Toen was het een verhaal in Word en toen heb ik het opgestuurd naar de uitgever.
Bij hoeveel uitgevers ben je geweest?
Ik heb er meerdere benaderd, maar ik heb het maar naar één opgestuurd. Ik kreeg echt binnen een paar weken een reactie dat ze een prachtig verhaal vonden. Ook de vraag of die nog meer verhalen had geschreven. Toen dacht ik, laten we eerst even dit goed afronden. Toen ging ik, laten we zeggen, de molen in van de uitgever. Dus ik heb een of andere bijeenkomst online bij moeten wonen van hoe het contract werkt en hoe zij werken en dat soort zaken. Mm-hmm. Maar wat ik wel goed vond, is toen ik voor het eerst echt contact met hen hadden. De eerste vraag die ze stelde was, jij heet Rex van der Heijden, maar het boek is geschreven door Chit van der Heijden. Is dat een schuilnaam van jou? En dat vond ik wel heel prettig. Toen dacht ik, oké, ze hebben het echt gelezen. En ze hebben er echt aandacht aan besteed. Dus dat gaf mij wel een gevoel van, oké, de mensen die tegenover me zitten, die... En ze noemden echt een aantal dingen uit het boek ook op, dat ik dacht, oké, ze hebben echt opgelet en ze vonden het echt een mooi verhaal. Dat gaf mij een goed gevoel. En...
Alleen een goed gevoel of deed het meer met je? Want het lijkt mij dat heel bijzonder is. Als je merkt dat iemand voor het eerst het verhaal van jouw broer heeft gelezen.
Toen ik de recensie las, en dat was dan in de e-mail, toen heb ik wel even staan juichen. Moet ik eerlijk bekennen. Dat was ook wel emotioneel voor mij. Dus ik gelijk Angelique, moet je kijken naar dit en dat. We waren allebei natuurlijk heel blij. En ik heb het voor mij ook doorgezocht. Ja,
ik was ook zo blij. Dat deed mij veel.
Ja.
Dat deed mij heel veel.
Ja. Dus dat was wel... Dat zijn wel mijlpalen. En dat was ook weer zo'n moment. Hè? Dus dat was het manuscript krijgen. Maar ook dat moment, dat maakte ik ook heel concreet. Van, we zijn er echt mee bezig. En dat was ook het moment van, nu gaat het ook lukken. Want het ging best wel wat tijd overheen. Maar op een gegeven moment zeiden zij ook tegen mij, Rex, en wanneer wil je het nu uitgeven? Ja, toen kwamen zij ook terug met, het moet nog wel op een aantal dingen geredigeerd worden. Hè? Wat Rhonda net zei, met al die spaties, dat deden zij niet, dat moesten wij doen. En toen kwam er ook wel druk achter van, ik wil het over 3 maanden klaar hebben. Dat was niet echt zoiets van, dat moet per se, maar... die druk legde ik mezelf op een gegeven moment ook wel op, van dan komt het ook af. En toen op een gegeven moment, toen weer opgestuurd. En toen zei ze, het is nu eigenlijk wel goed.
Maar je moet ook gaan nadenken over een cover.
Daar heb ik de hulp van mijn kinderen, en Milan en Dena en Angelique,
Was de titel is Wespen. Was dat ook al de oorspronkelijke titel? Want het boek bestaat uit drie delen.
Ja.
Volgens mij één deel met Wespen.
Dat zou wel eens kunnen, ja. Ja, ik heb het boek bij me, maar dat zou inderdaad goed kunnen. Ja. En ik heb ook best wel lang moeten nadenken over wat... Want er komen wel wespen in het boek voor. Maar het heeft naar mijn idee een grotere betekenis.
Het was een wespennest.
Precies, ja, dus personages ook. Ja. Dus daar heb ik ook best wel over moeten nadenken. Van, wat betekent dat nu? En dat vond ik ook wel een van de mooie onderdelen van het verhaal eigenlijk. Die dubbele laag die erin zit.
Dus je moet een cover, moet je ook nog nadenken met uitgeven over het lettertype?
Ja, nou, het lettertype. En ik moet eerlijk bekennen, daar heeft Angelique mij ook heel erg in geholpen. En ook de stijl. En ze had op een gegeven moment een voorbeeld gemaakt. Dat hebben we voorgesteld. Maar ze zei, het foto die we gebruikt hadden, daar hadden we niet de copyright van.
Mm-hmm.
Dus dat kon niet. Maar ze hadden zelf wel foto's met copyright.
Mm-hmm.
En die hebben we daar toen voor gebruikt. Maar we moesten ook een stukje over Tjeerd zelf. Hè? Dat staat ook op de achterkant. Nou, daar heb ik ook naar Ronda gestuurd. Ronda heeft dat ook voor een stuk aangevuld. Ja, voorwoord heb ik moeten schrijven. Nou, dat vond ik zelf erg moeilijk. Ook erg emotioneel. Dat deed mij ook heel erg veel wat moet ik daar nu... En ik moet eerlijk bekennen, ik heb weinig tot geen talent tot schrijven. Ik ben zelf een cijferman. Dus ik heb daar ook heel lang over gedaan. En ik had een eerste stuk geschreven. Toen ik dat weer las, dacht ik, wat een depressief stuk is dit, zeg. Mijn hemel. Maar ja, dat was mijn eerste ding. En toen dacht ik, nee, dat wil ik helemaal niet. Ja. Ik wil het wel benoemen, maar het moet eigenlijk gewoon een eerbetoon zijn aan zijn leven.
Mm-hmm.
En zo is het ook voor mij ook wel, dat is ook voor mij geworden. Een eerbetoon aan zijn leven.
Heel mooi, Rex. En ik heb alleen maar het gevoel gehad dat ik Rex daar 100% in wilde steunen. Ik vind het zo mooi wat hij gedaan heeft. En ook voor mijn liefde voor Tjeerd, maar ook gewoon hoe ik Rex heb meegemaakt tijdens het hele proces van de ziekte. En wat hij na Tjeerd zijn dood heeft gedaan. En die liefde en de vastberadenheid. Zo bijzonder dat ik eigenlijk niets anders kon dan waar ik hem een beetje zou kunnen ondersteunen. Ja, heb ik dat gedaan.
Ja, dankjewel. Nee, dat heb je ook goed gedaan. En ik vond het ook wel heel mooi, want ik had het voorwoord geschreven. En ik was er zelf niet echt tevreden over. Omdat ik niet zo'n schrijver ben. En toen zei Ronde ook, maar Rex, het is jouw verhaal. En daarmee is het goed. En toen dacht ik, verrip, dat is ook zo. En toen kon ik het ook laten rusten. Ik zat toen te denken van, hoe wil ik het nou promoten, om het maar zo te zeggen.
Mm-hmm.
En toen zei mijn dochter tegen mij, papa, waarom ga je niet de American Book Center, waar hij altijd heeft gewerkt, benaderen? Maar toen ze dat zei, dacht ik, ik moet het ook gewoon proberen. Ze heeft mij zijn gegevens gestuurd, zijn e-mailadres. En die heb ik een mailtje gestuurd van, dit is het idee. Ik zou het eigenlijk wel mooi vinden om het boek te presenteren.
Mm-hmm.
Op de plek waar hij zo lang heeft gewerkt. Die waren super enthousiast. En die zei meteen, dat gaan we doen. Het is ondertussen een maand geleden of zo.
Ja.
Hebben wij de boekenlunch op zaterdagavond na sluitingstijd hebben gehouden. Die mensen waren zo enthousiast en ook zo emotioneel. Daar werd ik ook wel heel erg emotioneel van. Ik vond het ook heel mooi voor mijn moeder. Want al die mensen, mijn moeder die zat daar en al de mensen die kwamen naar haar toe. Dat deed haar ook heel erg veel. Dus dat vond ik ook wel heel erg leuk.
Nou, wat mooi.
Ja.
Ja.
En nu verder met het verhaal uit het boek Witla.
Gaan we naar de mater, vroeg Pierre, toen hij zich eindelijk bij me op straat voegde. We stonden voor het kantoor waar we werkten. De Saltan Export Company, waar we beide klerken in loondienst waren. En van waar we elke namiddag een inmiddels werktuigelijke wandeling naar de rivier maakten, die Witla onze stad slingerend doorklieft. Ja, zei ik, maar vandaag nemen we een huurkoets. Pierre sputte de tegel om de extravagantie, maar stapte toch bij me in. Gezeten op in het rijtuig opende ik de brief. Mijn lieve Bertrand. Drusilla zal de hele maand oktober in het buitenland vertoeven. Dus kom je weer eens op Villa Chamavi langs? Ik zie uit naar je bezoek en wacht. Diederik. Ik scheurde het briefje van mijn oom, de eeuwige sukkel, de horendrager in het kwadraat, in stukken en wierp het uit het raampje de straat op. Het sneeuwbuitje viel beschimpend op de sporen van ons rijtuig. Laat ons verder wandelen, zei Pierre toen we er bijna waren. Hij zat lang en malotig tegenover me.
Zijn neus sproot recht vooruit en zijn zorgelijke voorhoofd viel ter hoogte van zijn neusvleugels uiteen in een bolvormige knop. Op zijn grijsbleke wangen prijkten hier en daar puisten, als dwellingen van zijn zielsonzuiverheid. Zijn ogen waren wakker en argeloos, maar flets van nietzeggendheid. Hij verveelde me. Vind je het niet te koud om te wandelen, zei ik. Ik wil lopen, omdat ik het hier koud krijg. Toen we op straat stonden, zei hij, ga je het geld weer verbrassen? Welk geld? Dat geld van je oom, bedoel ik. Ga je het stantepeden over de balk smijten? Pierre met zijn voorspelbare chicanes. Ik gaapte luidruchtig. Ik zou Diederik beledigen als ik zijn gulheid niet zou aanvaarden, zei ik. En hoe ik het spendeer, gaat niemand wat aan, denk ik. Pierre keek voor zich uit op het plaveisel. Ik kende zijn gedachten. Zijn stilzwijgen impliceerde het verwijt dat me allengs meer de keel uithing. Ik ben tamelijk immuun voor karakteruitwassen als gewetenswroeging. Niettemin vermoedde het me dikwijls omringd te zijn door mensen wier ethisch bewustzijn zo geprononceerd en ontwikkeld was dat ze veronderstelden dat iedereen dezelfde paden van slaapverwekkend fatsoen bewandelde. De straten van Witla werden geveegd. De harde, zwart glimmende twijgen streken schurend over de steen. Vallende bladeren warrelden tussen hoge huizen op en neer als gedesoriënteerde vogeltjes. En uit een enkel raam stroomden al lokkend de huiselijke geuren van versgebakken broden en chambrerende wijnen, van vroege braadsels en van het pasgestreken linnen dat alvast over de tafels werd uitgespreid.
Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi çà et là, aux quatre coins du monde. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place et nous passons de longues nuits. Les deux face à face, je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne goût ou que je réagisse? Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Par elle j'ai autant appris que j'ai versé de larmes. Si parfois je la répudie, jamais elle ne désarme. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera à mon dernier jour ma dernière compagne. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude.
Water, water everywhere, not any drop to drink. Dit is nog zo'n vers wat staat in het boek. Het komt uit de Rime of the Ancient Mariner, oftewel de ballade van de oude zeeman. Het is van Samuel Taylor Coleridge, uitgegeven in 1798. Hier een stuk van het originele gedicht. It is an ancient mariner, and he stopped one of three. By thy long-beard glittering eye, now wherefore stops do me? The bridegroom doors are opened wide, and I am next of kin. The guests are met, the feast is set. Mayst hear the merry din. He holds him with his skinny hand. There was a ship, quoth he. Hold off, unhand me, Greybeard loon. Eftsoons his hand dropped. He holds him with his glittering eye. The wedding guest stood still and listens like a three-year child. The mariner had his will. Ik spreek nu verder met Ronda en Rex.
Ronda vertelde mij dat er eerder een verhaal van hem was uitgegeven voor een literair tijdschrift. En er zijn twee tijdschriften, Passionate en Parmentier. Weet je nog welke het was?
Geen idee. Ik weet wel dat het kantoor op de Singel zat.
Oké.
Okay. Maar dat was denk ik in 1996 of 95. Ja. Ik weet het echt niet. Ik weet alleen nog dat het een heel mooi pand was. En dat Tjeerd heel trots was dat zijn verhaal gepubliceerd zou worden. En dat hij heel erg onzeker was.
Ja.
En een schuilnaam had.
Weet je nog welke naam het was?
Ik dacht David. En ik moest hem ook zo noemen. Ik mocht hem niet op dat feestje mocht ik hem niet bij zijn eigen naam noemen. Ik kreeg allemaal instructies waar ik me aan moest houden. En ik vond het alleen maar gezellig. Ik dronk champagne en...
Ja. Het werd echt gevierd?
Het werd gevierd. Het was een opening, een tijdschrift. Dat werd gevierd.
Oké.
Okay. Ja, en hij was daar ook. Maar niemand wist dat hij David was. En als hij liep daar met mij. En ja, dat was een, als er dan iemand iets zou vragen, dan moest ik zeggen. En hij ook en David was.
In het boek staan een aantal gedichten. Jullie openen met een gedicht, een Engels gedicht uit 1763 van John Byrom. Evil, if rightly understood, is the skeleton of good. Dan is er nog een gedicht van Samuel Taylor. Waren dat ook gedichten die hij graag las?
Ik denk het wel. Ja, Taylor sowieso.
Ja.
Het is een vers uit The Rime of the Ancient Mariner.
Ja.
And then water, water everywhere and not a drop to drink. En Goethe, ja. Vond ik ja. Ook heel verrassend. Ja.
Hij was ook heel filosofisch, hè? Tjeerd, en hij was heel geïnteresseerd in filosofie. Hij las ook veel over filosofie. Dus dat klopt wel. En ja, Goethe ook.
Welke ik niet zo begreep, was de inleiding van een derde boek. Maar dan ga ik toch even naar jou kijken, Rex. Het ging over wijn.
Ja, dat klopt, ja. Ja, die viel mij ook op. Ik was er niet meer eens trouwens, maar ja, dat klopt, dat ging over wijn. En ik, ja, Tjeerd, die hield wel van wijn, want het ging een beetje met ups en downs. Maar meestal, ik nam ook wel zo vaak een flesje wijn met hem voor hem mee, maar dat klopt. Maar dat heeft voor mij niks met mijn wijnhandeltje te maken hoor, maar...
Oh, ik dacht dat jullie misschien zelf die gedichten erbij hadden gezet.
Nee, die had hij
er al bij gezet.
Ja.
Ook dat stukje over wijn. Want in dat gedeelte van het boek gaat het ook heel veel over wijn.
Ja. Ja. Ze deden niets anders dan lekker eten en wijntjes drinken. En, ja. Ik vond het wel heel passend.
Ja, nou ja.
Hij dat er eventjes uit...
Even uitlichten, ja. Want het ging heel veel over drank. Er werd ontzettend veel gedronken in het boek.
En gerookt, hè?
En gerookt.
Ja. Continu.
Ja. Dat komt toen nog, denk ik maar.
Ja. Ja, en ik vond het wel frappant ook dat Tjeerd dat ook steeds benoemde.
Ja.
In zijn boek van stak ik een sigaret op. Stak ik een sigaret op.
Zo heel bewust, hè?
Heel bewust. En heel vaak. Ja. En toen dacht ik, goh, bijzonder. Dat het zo vaak benoemd wordt. Ja, misschien ook toch wel aan te geven dat er heel veel gerookt werd, maar...
Nou, in de periode was het ook heel normaal dat iedereen rookte. Maar het was niet heel normaal dat je het constant benoemde.
Precies.
Dat is het bijzondere eraan. Ja. Het boek bestaat uit drie delen. Is het ook zo dat het boek misschien in drie verschillende fasen van zijn leven is geschreven?
Weet we dus niet. Weet ik echt niet. Nee, het is niet in drie fases van zijn leven. Het boek is in één fase van zijn leven geschreven. Niet in een week, of niet in een jaar, maar aan fase denk ik dan eerder aan jong volwassenen. Nee, het is wel in een bepaalde periode geschreven. En elke periode heeft ook fases natuurlijk. Maar ik denk dat het binnen, ja, misschien 2-3 jaar is geschreven.
Oké. Okay.
Denk ik. Dat zullen we nooit weten.
Nee. Maar dat is ook mooi, zo'n mysterie, ja, toch? Ja. En het is heel mooi om daarover te gaan filosoferen van, nou, welke fase zou dat zijn geweest? Maar laten we dat vooral aan de lezer over.
Ja.
Ik denk dat wij dat niet hoeven te doen.
Nee, gelukkig niet.
Iets anders. Het speelt zich af in Witla. Dat kunnen we wel zeggen over het boek. Ja. Ik ken een plaatsje Witla, of ik ken het eigenlijk niet, want het bestaat niet meer. Wikipedia zegt dat het is vermorzeld door de Noormannen.
Ja. Ja.
In de monding van de Maas bij de Hoekse Vaart, niet heel erg ver van Spijkenisse. Ja. Is daar ergens een raakveld?
Dat zou helemaal kunnen, ja.
Dat zou kunnen.
Ja, ja. Het zou me ook niet verbazen dat hij daar zo, dat hij daar wel zo diep over na heeft gedacht.
Ja.
Dat zo, ja, zo connecteer
het
dan wel.
Het is wel een periode gevuld met romantiek. Omdat, ik weet niet of jij dat kent, het Spui en het Hardings, hoe heet het nou, het kanaal.
Het Hartenkanaal.
Hartenkanaal, ja.
Ja.
Hartenkanaal had je het Spui. En als pubus, maar ook daarvoor nog, dan gingen we met de fiets daar naartoe. En dan zaten we inderdaad in het zonnetje aan het water, jong te zijn,
ja,
hele filosofische gesprekken, iedereen verliefd. En Tjeerd was daar ook vaak. Dus
ja, het zou zomaar kunnen
zijn.
Toch heeft het toch een hele Franse sfeer, hè, het boek.
Ja.
Ja.
Was het een francofiel?
Tjeerd hield heel erg van Frankrijk.
Ja, ja? Franse muziek ook.
Franse muziek, Parijs, ja, van de taal ook.
Ja.
Francofiel, dat zou ik niet zeggen. Maar wel een Frankrijk liefhebber.
Ja.
En ook van de muziek. Literatuur, ja, weet ik eigenlijk niet.
Weet ik ook niet. Maar wij zijn, als kind gingen wij vroeger altijd op vakantie naar Frankrijk. Mm-hmm. Met de caravan, ja, of met de tent. En ik weet al wel dat hij het ook altijd heel mooi vond en heel leuk, ja, vond. Hij ook citaten had.
Ja.
He, dan gingen we dagboekjes schrijven in de vakantie en dan had hij ook gewoon hele mooie Franse citaten. Ja, ja, wij kwamen niet verder dan en toen en toen en toen. Hè, want toen gingen we zwemmen en toen gingen we naar een kerkje toe. En hij kon echt heel mooi schrijven toen al. En ook, ja, ging hij een Franse citaat, deed hij dan tussendoor. Dus dat vond hij al toen al heel erg mooi.
En zingen.
Ja.
Want we speelden gitaar en Tjeerd en ik en Alex, we zongen ook veel en dan altijd Franse liedjes.
Ja.
George Moustaki.
Ja, George Moustaki. Ja.
En hij had zo'n mooie stem, Tjeerd. Prachtig. Ja. Hele mooie, warme stem. Hij kon ook heel mooi zingen.
Ik wil jullie heel erg hartelijk danken voor jullie medewerking.
Heel graag gedaan. En jij ook hartelijk dank.
Ja. Ik hoop dat het Wespen nog heel lang in heel veel boekenkasten te vinden is. En dat het gewoon echt ook een publiek bereikt waar mensen die Tjeerd niet kennen. Dat zou mooi zijn.
Dat zou fantastisch zijn.
En nu verder met het verhaal uit het boek Witla.
Volgens mij kan je bij Diederik wel een potje breken, zei Pierre. Als je zijn zoon was geweest, zou hij minder toegefelijk zijn. Dat geloof ik stellig. Maar ik ben zijn zoon niet. En hij heeft geen jota over mij te zeggen, zei ik. Het punt is dat hij geen zoon heeft en er alles voor zou geven om mij onder zijn hoede te krijgen. Ik ben zijn enige neef en daarom het volmaakte substituut. Alleen al voor Drusilla zou hij... Ja, dat begrijp ik, zei Pierre. Maar gegeven het feit dat jij er op jouw beurt alles voor zou geven om je handen om zijn vermogen te leggen, begrijp ik niet waarin er zo weinig toenadering tussen jullie bestaat. Jullie povere uitingen van genegenheid staan in geen verhouding tot jullie wederzijdse afhankelijkheid. Ik voelde er weinig voor om Pierre, wiens kennis van mijn reilen en zeilen me al veel te omvangrijk was, en die er genoegen in schiep de rol van mijn geweten op zich te nemen, meer uit de doeken te doen over onze familiegeschiedenis en verhoudingen, dan goed was voor mijn onweerstaanbare drang zich met mijn leven te bemoeien. Zijn bespottelijke opvatting van vriendschap, die met overgewaardeerde deugden als solidariteit en saamhorigheid, die moesten drijven op het dikke water van vertrouwelijkheid en openhartigheid, noopte hem steeds te vissen naar mijn beweegredenen en beoogde handelingen, alsof wij elkaars hoeders waren. En hoe meer hij van me wist, hoe aanmatigender de toon van zijn opinie, die hij nooit voor zich kon houden. Ik hield derhalve mijn mond. Hierop begon hij te fluiten. Het deuntje bezat een melancholische toon, die in samenspel met de troebele geur op straat vage herinneringen aan andere herfsttaferelen bij me terugbracht. Lang vergeten gebeurtenissen uit een verleden dat ik op punt stond van me af te werpen als een overbodige regenjas. Omdat ik naakt en onbelast met meer fierheid dan thans de rest van mijn leven kon aanvangen. Deze lus me van mijn moeder en mijn zusje, de cipiers van mijn horizon, te bevrijden en aan een eigen bestaan gestalte te geven, was de laatste maanden heviger en nadrukkelijker geworden. De vrijheid die ik voor ogen had, zou braspartijen behelzen, alsmede onbegrensde weelde en speelzucht zonder matiging, hetgeen nadrukkelijk de toenadering noodzaakte waarvan Pierre met zoveel zelfvertrouwen gewacht maakte.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
Ma seule vérité.
Mais c'est fini, le temps de rêve. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie.
Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbons et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Une parole encore.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi. Parler comme la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Comme j'aimerais que tu me comprennes.
Rien que des mots.
Que tu m'écoutes au moins une fois.
Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux.
Tu es mon rêve défendu.
Oui, tellement faux.
Mon seul tourment et mon unique espérance.
Quand tu commences, si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence.
Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes.
Caramel, bonbons et chocolat.
Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. Étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Encore un mot, juste une parole.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure. Tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.
Parole, 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 parole. Encore des paroles. Que tu sais mon mot.
De inleiding naar deel 3 uit het boek Wespen. Verfijnde smaak en kieskeurige wijnselectie moeten absoluut vermeden worden. Als uw genot baseert op het drinken van goede wijn, dan zult u onvermijdelijk een keer kokhalzen van slecht druivennat. Uw smaak moet laag bij de gronzer en vrijer zijn. Om een goede drinker te zijn, moet men niet een al te fijne smaak hebben. Duitsers laten zich bijna elke wijn goed smaken. Hun doel is het binnenkrijgen eerder dan het te proeven. Ze zijn beter uit. Hun genot is overvloediger en meer binnen handbereik. Wespen is te koop in Amsterdam bij het American Book Center of online bij bookscout.nl.
Thank you.
Aan deze uitzending werkten mee Ronda Moerman, Rex van der Heijden, Sting, Julian Clerc, George Moustakis, Alain Delon, Dalida, The Verve. 18 juni is de volgende uitzending van Studio 45. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
Dit was NVS Radio. Voor meer informatie en media, ga naar www.nvs.nl. NVS Gay Station.